Goedemorgen, mijn naam is Rinze en voordat Mieke met haar preek zal beginnen, mag ik samen met jullie Efeze 1 lezen. Dus als je een Bijbel hebt, is dit het moment om hem erbij te pakken en open te slaan. We lezen heel het hoofdstuk met elkaar. Als het goed is, komt dit op het scherm. Kijk. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in onze eenheid met Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan en vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld. Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd Christus bijeen te brengen, omdat het hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld, in overeenstemming met zijn voornemen, dat wij, die reeds onze hoop op Christus gevestigd hebben, zouden bestaan tot eer van Gods grootheid. In hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding. In hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat alle die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult.
Dankjewel, Rinse. Ik ga even een kleine verbouwing doen. Want ik sta liever wat dichterbij. Hey, goedemorgen. Goed om jullie te zien. Wij gaan van start. Van start met een serie over de brief aan de Efeziërs. En ik mag vandaag jullie meenemen in wat ik maar even de prelude noem. En we gaan twee dingen doen. We gaan kijken naar de context van deze brief. De achtergrond, want het is helpend om dat te weten als we dat de komende weken in gaan duiken in de preken, maar ook als je aan de slag gaat met het leesrooster, wat er daar nou speelde in die stad en in die gemeente. En daarna gaan we het hoofdstuk wat Rinse net las induiken. Want dat eerste hoofdstuk, dat is eigenlijk de prelude van de Efezebrief. Het is de inleiding over wat er in die hele brief, wat Paulus aan die gemeente wil meegeven. Zullen we dat gaan doen met elkaar? Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja? Jullie houden daarvan, hè? Dieper de Bijbel in. Hey, de brief aan de Efeziërs. Dat is een brief die door Paulus heel zorgvuldig is vormgegeven. En hij schreef hem naar die kerk, de gemeente in een plek Efeze. En dat brieven schrijven, dat was niet ongewoon voor de apostelen. Apostelen zoals Petrus, Johannes, Jacobus, maar ook Paulus. In die brieven, dan schreven ze naar die gemeente om hen aan te moedigen in de goede dingen. Om hen op de rechte weg te houden. Want er was wel vaak iets aan de hand en dan zaten ze toch op een afstandje. Ze waren niet altijd daar. En dan hoorden ze dat er een bepaalde dwaalleer voeten aan de grond kreeg. Of dat de eenheid in de gemeente ver te zoeken was. En dan kropen ze in de pen en dan schreven ze een soort van superpreek. Het lastige met zo'n brief is dat je telkens maar één kant van het verhaal hoort. Alsof je in de trein zit en het telefoongesprek van een onbekende afluistert. Je weet net niet helemaal wat er speelt. Je kan er heel veel uit opmaken. Maar je zult je moeten verdiepen in de mensen en wat er speelt om echt te snappen waar het Paulus nou om gaat met wat hij schrijft. En dat is sowieso al wel een beetje een uitdaging, want die brieven zijn meestal niet heel makkelijk geschreven. Elke zin zit zo bomvol betekenis. En dan heb je allemaal van die tussenzinnetjes, weet je wel, waardoor je de draad heel snel kwijtraakt. Vooral Paulus zijn brieven staan hierom bekend. Dat vond Petrus, zijn collega, ook. Die schrijft op een gegeven moment in een van zijn brieven zoiets van, en Paulus die heeft ook het een en ander geschreven wat nogal moeilijk te begrijpen is. Nou ja, het staat er echt, de tweede Petrusbrief. Het is dus niet zo gek dat als wij die brieven lezen, dat we dat soms een beetje lastig vinden. En niet in één keer gaan pakken. Maar samen, als we de tijd nemen en ons laten leiden door de Heilige Geest, gaan we er wel komen. Maar goed, om die brief te kunnen doorgronden, hebben we dus een beetje context nodig. Wat speelt daar in die gemeente? Heel veel weten we eigenlijk best wel over Efeze. Het is een van de brieven waar we veel van weten, omdat er veel in algemene geschiedenisbronnen is geschreven over deze stad. Maar ook in de Bijbel zelf staat een heleboel. Bijvoorbeeld in Handelingen 19 of in Openbaringen 2. Efeze is een Romeinse stad. En echt een handelscentrum. Zoals je ziet ligt het vlak aan de Middellandse Zee in wat we nu Turkije noemen. Het gebied heette in die tijd Azië. En het was daar een handelscentrum. Mensen kwamen van overal vandaan daar naartoe. En namen hun cultuur, maar ook hun eigen filosofieën mee. Hun eigen godsdiensten. En dat maakte van deze stad een plek waar allerlei nieuwe denkbeelden en nieuwe trends als eerste opkwamen. Net zoals dat we dat nu zien in de grote steden, dat die vaak voorop lopen in een nieuwe beweging. Maar naast dat het een handelscentrum was, was het ook echt een religieus centrum. Misschien wel door de invloed van al die mensen die daar naartoe kwamen. Midden in de stad stond de tempel van de god Artemis. Een van de belangrijke goden binnen het Romeinse Rijk. Maar die tempel die stond letterlijk centraal in de plattegrond van de stad. Het was één van de 7 wereldwonderen uit de oudheid. Maar er waren daarnaast nog een heleboel andere tempels in die stad waar allerlei goden werden aanbeden. En de inwoners van Efeze waren dan ook geobsedeerd door spirituele kracht. Ze gebruikten allerlei magische rituelen in die aanbidding, maar ook hele schadelijke praktijken, zoals tempelprostitutie. En dat is dan ook wel gelijk een voorbeeld van hoe het eraan toe ging in die stad. Want de lokale economie en die afgodenverering, die werden handig bij elkaar gebracht. Er werd goed geld verdiend aan alle afgodenverering over de rug van mensen. Te midden van deze heidense cultuur waren het Aquila en Priscilla die daar een kerk begonnen. Ze waren met Paulus vanuit Korinthe meegekomen en in Efeze terechtgekomen. Paulus gaat dan verder op zijn zendingsreis, zij blijven. Maar na 3 jaar komt Paulus weer terug om te helpen te bouwen aan een gemeente in deze plek. En Paulus' zijn bediening is ongelooflijk efficiënt. Heel veel mensen komen tot geloof. Die kerk groeit enorm. Zelfs zo erg dat die hele handel rondom die afgodenverering daar echt last van begint te krijgen. En er ontstaat opstand in die stad daarom. Het is een prachtig verhaal om vanmiddag eens te lezen. Handelingen 19 staat het. Maar de kerk groeit en de verandering daardoor is gewoon zichtbaar, voelbaar in die stad. En dan na 2 jaar verlaat Paulus Efeze weer en de gemeente gaat door. Een aantal jaar later zit Paulus voor het eerst gevangen in de stad Rome En dan schrijft hij deze brief naar Efeze. Hij heeft gehoord dat de mensen in Efeze trouw zijn. Trouw zijn in hun geloof. Maar hij hoort ook dat ze het soms moeilijk vinden om alles wat God hen heeft gegeven, alle rijkdom, alle zegeningen, om dat uit te pakken. Om dat toe te laten in hun leven. Misschien wel vanuit angst. Al die spirituele kracht in de stad en dan het werk van de Heilige Geest. Hoe moet ik daar dan zuiver mee omgaan? We weten dat niet zeker. Maar Paulus die heeft een enorm verlangen dat hun geloof dieper mag worden. Dat ze dieper gaan wortelen. En daardoor verder zullen groeien in het uitleven van wat ze geloven. Want hij hoopt en hij verlangt ernaar dat het getuigenis dat vanuit deze gemeente de stad ingaat, dat dat groter mag worden, zichtbaarder, krachtiger mag worden. Dat God gezien zal worden. Dat Gods goedheid geproefd gaat worden in de stad. Maar het diepste verlangen dat erachter zit, is dat God daardoor de eer zal gaan krijgen die hem toekomt. Ook in Efeze. En hoewel Paulus zijn woorden richt op de kerk in Efeze, geloof ik dat deze woorden ook voor ons bedoeld zijn. Want het doel en het verlangen van kerk zijn is door de eeuwen heen niet veranderd. En ik denk ook niet dat de omstandigheden waar de Efeziërs mee te maken hadden, zo heel gek veel anders zijn dan onze omstandigheden. Ook bij ons in het Westen is de economie de drijvende kracht achter de meeste keuzes die gemaakt worden. Ook wij leven in een maatschappij waarin allerlei vormen van spiritualiteit worden onderzocht en gebruikt voor onze zelfrealisatie. En afgoden, als uiterlijk, geluk, geld, seks, macht, die hebben ons als samenleving in hun greep gekregen. Ze worden aanbeden, nagejaagd door velen. Net als in Efeze is het ook voor ons een behoorlijke uitdaging om onze weg achter Jezus te midden van al die invloeden te verdiepen. En dat is de reden waarom wij ervoor hebben gekozen deze Efezebrief met jullie te gaan doorspitten. Ook wij willen door Paulus worden meegenomen in zijn woorden die ook ons gaan helpen om dieper te gaan. En vandaag gaan we daarvoor hoofdstuk 1 induiken. Deze brief begint zoals de meeste goede geschreven brieven met een goede inleiding. Dat betekent dat in de inleiding je al de kern vindt van waar het de schrijver om gaat. Hij zet de toon en in de hoofdstukken daarna gaat hij dat verder uitwerken. En nee, dit hoef je niet te kunnen lezen, maar ik wilde even laten zien dat Efeze 1 bestaat uit 3 delen. Het begint met een begroeting, daarna hebben we een gedicht en daarna is er een gebed. Daar bestaat dit hoofdstuk uit. Die eerste 2 versen die zijn de begroeting. Dat vinden we in bijna alle brieven van de apostelen. Een begroeting waarin de apostel zich voorstelt, maar ook een vredewens, een groet aan de gemeente. En daarna volgen de versen 3 tot en met 14. En die zijn in de grondtekst eigenlijk 1 hele lange zin. Ik ben heel dankbaar dat we in de Nederlandse vertaling punten en komma's hebben toegevoegd, want anders was het bijna niet meer te volgen. Maar het is een gedicht. En dit gedicht begint gelijk groots. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Paulus wil ons met zijn woorden onder de indruk brengen van de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van Gods verlangen voor ons. En van hoe hij dit verlangen heeft volbracht in Jezus. In zijn Zoon, Jezus Christus. In dit gedicht lees je een aantal keren die woorden. In Christus, in Hem. Dit gaat over onze verbondenheid met Jezus. Doordat we Jezus hebben aangenomen als onze Heer, de Heer Jezus Christus. Doordat wij met hem één zijn geworden in zijn dood en opstanding, in het water van de doop, zijn wij met Jezus één geworden. Wij zijn in hem. En als wij in Jezus zijn, is alles wat van Jezus is, er ook voor ons. Jezus zijn heiligheid is onze heiligheid. En het feit dat hij de Zoon van God is, betekent dat wij in hem ook kinderen van God mogen zijn. Als je goed kijkt, dan zie je ook dat als Paulus deze zegeningen beschrijft, hij een drieslag gebruikt. God, Jezus en de Heilige Geest. En hij begint bij God. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om rein en zuiver, om heilig en zuiver voor hem te staan. God heeft ons uitgekozen. We zongen er net ook over. Hij heeft nog voordat hij de schepping maakte, jou voorbestemd om jou op een dag als zijn kind welkom te heten. Dat is zijn eerste, zijn grootste en zijn diepste verlangen voor jou. De tweede zegening gaat over wat Jezus heeft gedaan. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Hij is de heerser over hemel en aarde, vertelt Paulus. En hij is degene die straks alles wat gebroken is, heel gaat maken. Alles wat uit elkaar ligt, gaat samenbrengen met hem als hoofd. En die derde zegen, dat is de Heilige Geest zelf. In hem bent u gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, als voorschot van onze erfenis. Door de Geest hebben we de autoriteit en de kracht gegeven om nu al als Gods kinderen te mogen leven in een wereld die nog gebukt gaat onder de gebrokenheid. We mogen al proeven van de erfenis die ons te wachten staat. Met dit hele theologische gedicht wil Paulus ons een samenvatting geven van de leer. De leer waarvan hij zo hoopt dat die mensen in Efeze dat nog dieper gaan beseffen. En je voelt in die woorden het vuur waarmee Paulus spreekt. Hij wil zo graag that they open up their eyes. Dat ze het gaan zien. En het helpt. Het helpt om gewoon regelmatig te horen wat het fundament is waarop wij ons leven bouwen. Net zoals dat het helpt als je regelmatig van je partner of van je ouders hoort dat ze van je houden. Dat hebben we nodig. Want hoe vaker we het horen, hoe dieper ons besef gaat. En hoe dieper we ons beseffen, hoe meer het onze identiteit vormt. Hoe meer we daarop durven te gaan leunen. Maar toch. En ik weet niet of je dat een beetje ook herkent. Maar ik vind het best wel lastig om dan, als je zoeken theologische tekst leest, om daar dan een soort van door in beweging te komen. Herkennen jullie dat? Hoe moet ik nou van dat komen naar een uitleven van dat wat hier staat? Het is zo abstract en afstandelijk. Je voelt wel de grootsheid van wat hier staat, maar het moment dat je dat dan leest. Bijvoorbeeld, God heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden. Maar dat je dan toch dat stemmetje in je hoofd hoort. God, die van niets blijer wordt dan dat ik gewoon maar bij hem ben. Maar ik moet toch iets doen om hem te dienen. Ik moet toch gehoorzaam zijn. Misschien dat God dan een beetje blij van me wordt. Of dat je hoort over het werk van de Heilige Geest. En dat je ernaar verlangt. Ik verlang naar meer van Gods leiding. Meer van God in mijn leven. Maar hoe kan ik nou ooit weten dat als ik aan bidden ben en ik krijg van die gedachten, dat dat de Heilige Geest is? Of dat het van mezelf is? Straks doe ik het fout. Ik kan me er maar beter niet aan branden. Of dat je leest in iets als een Mosaic Magazine. Die wonderlijke verhalen over mensen die helemaal van binnenuit veranderen. Dat je dan denkt, man, dat zou ik zo graag willen loskomen van dat wat me tegenhoudt, wat me vasthoudt. Maar de Heilige Geest echt alle ruimte geven om mij te veranderen? Het lukt me gewoon niet. Want elke keer als ik op dat punt kom, dan denk ik weer, straks gaat er iets raars gebeuren. Of straks gebeurt er bij mij natuurlijk weer helemaal niks. Of straks wil de Heilige Geest wel wat doen, maar ga ik er toch weer tegen zitten werken. Kennen we niet allemaal, net als de gelovigen in Efeze, onuitgepakte zegeningen? Laten we niet allemaal kansen liggen om dieper te groeien in onze relatie, ons leven met God samen. En hoe doe je dat eigenlijk? Hoe pak je geestelijke zegeningen uit? Of anders gezegd, hoe ga je van een dieper besef naar een dieper uitleven van wat je gelooft? Nou, daarvoor hebben we de laatste versen van hoofdstuk 1 nodig. Het gebed, wat ook onderdeel is van Paulus' zijn inleiding. Want daarin lezen we ook over dingen die ons helpen ons geloof uit te leven. Het zijn wegen naar verdieping en groei. En in de rest van de brief gaan die worden uitgewerkt. Dat is ook wat we de komende weken dus gaan behandelen. Maar Paulus geeft ons hier vast een tipje van de sluier. Bijvoorbeeld, Paulus noemt in dit gebed de gelovigen in Efeze heiligen. Niet om wat ze doen, maar omdat zij heilig zijn in Jezus. Zuiver en rein gemaakt door het bloed van Jezus. En door God apart gezet. Met een roeping. Om nu in deze gebroken wereld al te leven als ambassadeurs van Jezus zijn heerschappij. En als we verder lezen in Efeze 4 en 5. Dan lezen we ook echt die oproep van Paulus. Om te gaan leven naar die roeping als heilige. Daar gaat Martijn Rutgers het volgende week met ons over hebben. Dat onderwerp levensheiliging. En ja, het is zo. Dat als we God dieper leren kennen, dat ons karakter gaat vormen. Het heeft invloed op ons denken, op ons gevoel, op de keuzes die we maken. Hoe we met elkaar omgaan. Maar wat we ons vaak niet realiseren, is dat het ook andersom waar is. Wanneer we in gehoorzaamheid met God gaan leven zoals Jezus het ons voorleeft, dan gaan we daar gaandeweg, terwijl we aan het wandelen zijn, Gods hart in ontdekken. Zelfs als we vooraf niet helemaal snappen waarom God nou van ons vraagt hier linksaf te gaan, daar rechtsaf, dit doen, dat te laten. Maar ga je onderweg met hem, dan ontdek je waarom. Je leert zijn karakter kennen, vertrouwen. God leren kennen is niet altijd iets van eerst snappen en dan pas doen. Maar je leert hem kennen onderweg. In de achteruitkijkspiegel. Een volgende weg naar verdieping en groei is het leren vertrouwen op de overweldigende, grote, krachtige werking van Gods macht. Zoals het zo prachtig in vers 19 staat. Want als we leren spreken en handelen vanuit vertrouwen op Gods macht over elke situatie, leren we onderweg die zegen uit te pakken van de kracht en de autoriteit die ons wordt gegeven door de Heilige Geest. Hier gaat Marcel over 2 weken over spreken. Want ja, er blijven wel vragen staan. Hoe doe je dat, leven vanuit vertrouwen, dat God werkelijk machtiger is dan welke situatie dan ook? En hoe kan ik die macht eigenlijk vormgeven. En hoe speelt dat dan in de geestelijke wereld? Hoe kan ik me wapenen met die macht? Nou, daar gaat Efeze 6 ons echt in helpen. Even een tipje van de sluier was dit. Van twee wegen naar verdieping en groei in ons geloof. Waarin we telkens eigenlijk samen met God aan de wandel gaan. En onderweg hem dieper leren kennen, meer leren vertrouwen en ons geloof daardoor meer gaan uitleven. Maar ik besef me dat dat op weg gaan al een hele grote spannende stap is. Gewoon maar gaan en doen wat hij van ons vraagt. Dat is ook iets wat ik herken. Zo vaak verlang ik daarnaar, maar durf ik het gewoon niet. We geloven dit wel, toch? We geloven dit wat we lezen in zo'n gedicht van Paulus. Welke keer als we daar aan willen gaan staan, bekruipt ons weer het gevoel van ja, maar ik weet toch alweer dat ik volgende week er toch weer een potje van maak. En de moed zinkt je in de schoenen. Het is een vicieuze cirkel. En telkens als we verlangen naar meer van God, nemen we toch weer hetzelfde rondje. Want durven we niet zo goed uit te stappen. We lopen voorbij aan wat God ons wil geven in Jezus. En Paulus die kent die vicieuze cirkel. Het is dezelfde die de Efezen zijn gaan lopen. En Paulus, die kan dan in zijn brief, of ik hier op het podium, joh, we kunnen honderden mooie woorden gaan spreken. Over hoe God naar jou verlangt. Inzichten delen over hoe kostbaar het is wat Jezus heeft gedaan. We kunnen vol vuur gaan spreken over het werk dat de Heilige Geest in jou kan en wil doen. En het einde van zo'n hele tirade, dan staan Paulus en ik hier met lege handen. Zo voel ik me ook op dit moment. Ik kom echt met lege handen. Mijn woorden gaan jou niet overtuigen. Paulus met al zijn vuur en passie, die gaat jou niet laten beseffen hoe God naar jou verlangt. En als we dan zo'n mooi pingeltje hebben op de piano, aan het einde van een preek, joh, dat gaat jou niet brengen op die plek waar Gods genade jouw leven radicaal kan veranderen. En Paulus kent dat machteloze gevoel. Misschien had hij het nog wel meer dan mij. Want hij zat notabene in een gevangenis. Hij had alleen een beetje inkt en een papier. Maar hij had ook boeien om zijn enkels. Hij kon niet eens naar Efeze toe gaan en ze recht in de ogen kijken. Laten merken wat het voor hem betekende. En daarom zet Paulus aan het begin van deze brief het enige wapen in waarin levensveranderende kracht zit. Hij vouwt zijn handen en hij bidt. Hij bidt omdat hij weet dat God door de Heilige Geest de enige is die bij het hart van mensen kan komen. En dat kan veranderen. Alleen God is bij machten om zowel ons willen, ons verlangen te veranderen, aan te raken, maar ook ons doen. Het geven van moed, ons laten uitstappen. Daar kan God bij door zijn Heilige Geest. En Paulus vraagt in het gebed of God zijn geest wil schenken. En hij bedoelt daar niet mee dat de geest voor het eerst moet worden uitgestort over die gemeente, want ze hadden de geest bij zich. Maar hij vraagt om het werk van de geest. De Heilige Geest is degene die het gordijn voor onze ogen kan opentrekken, zodat we opeens gaan zien wat er voor een rijkdom voor ons ligt. Hij kan ons laten beseffen. Hij kan ons hart werkelijk veranderen. En hij vraagt aan God of hun hart verlicht mag worden. In die tijd werd het hart gezien als het centrum van wie je was. De plek waar je denkt, waar je voelt, waar je je keuzes maakt. Wat Paulus dus vraagt is of God grip wil nemen op het centrum van ons zijn. Zodat we gaan weten, maar ook gaan ervaren dat die zegeningen die Jezus geeft, dat dat gewoon onze realiteit is. De realiteit waarin we leven. Dit is de eerste weg. De start naar verdieping en groei die Paulus ons wijst. Of ik kan misschien beter zeggen, ons voorleeft. Vraag het. Vraag aan God of je hem nog dieper mag leren kennen. Vraag aan God of hij door zijn geest jou inzicht wil geven. Vraag aan God of hij het verlangen in jou sterker wil laten worden dan alles wat je tegenhoudt en telkens weer klein laat worden. Vraag het. Soms is het echt zo simpel als dat. Als al deze woorden over je heen komen en je moet één ding onthouden, hoop ik dat je dit meeneemt. Vraag het aan God. Want hij is bij macht om zelfs jouw hart te veranderen. Weet je, bij God bestaat er niet zoiets als kinderen die vragen worden overgeslagen. Als jij aan God vertelt dat jij naar hem verlangt, verlangt naar meer van hem, verlangt hem dieper te leren kennen, dan vervul je zijn diepste verlangen. Hij wil niets liever. Het is het gebed wat hij altijd verhoort. Hij wil zichzelf aan jou laten zien. Hij wil jou zegenen met talrijke zegeningen. En hij wil je verwelkomen als zijn geliefde kind. Ik wil gaan afsluiten. Dat gaan we vandaag doen met een moment stilte. De tekst van Paulus' gebed komt zo weer op het scherm. Blijft daar staan. Maar eigenlijk hoop ik dat je misschien wel je Bijbel bij je hebt. En de tekst even in handen kan nemen. Vanaf vers 15. En mijn vraag aan jou is. Als jij ernaar verlangt. Om God dieper te laten leren kennen. Om nog dieper te beseffen. Waarmee jij gezegend bent in Jezus. Als je ernaar verlangt, naar dat werk van de Heilige Geest in jouw hart, die daar echt bij kan, om jou op weg te helpen, om stappen te durven zetten, dan nodig ik je uit om straks tijdens dit moment van stilte, dit gebed van Paulus te bidden. Voor jezelf. Lees het maar. En bid de woorden in de stilte van je hart. Die woorden die Paulus 2000 jaar geleden ook over jou uitbad. Bid ze als je eigen gebed. Bid in het vertrouwen dat als je vraagt, God wil geven. Aan jou wil uitdelen. En je dieper wil meenemen naar zijn hart. En het leven wat we mogen hebben samen met hem. En na dat moment van stilte ga ik afsluiten met een dankgebed. Zullen we ook een lied gaan zingen. Dan zullen we gewoon een paar minuten stil zijn. In dit gebed, deze woorden. Zelf naar God uitspreken in de stilte van ons hart. Gezegend zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsfeer, in onze eenheid met Christus, ons gezegend heeft met talrijke geestelijke zegeningen. Dank u, Hemelse Vader, voor uw genade en uw zegen voor ons. Dank u, Heer Jezus, voor het offer dat u gaf, uw eigen leven, om ons te verlossen en ons samen te brengen terug in relatie met onze Hemelse Vader. En dank u, Heilige Geest, voor uw werk. Dank u dat u bij machte bent om zelfs mijn en ons hart te veranderen. Dank u wel voor die enorme genadegave. Dat u zelfs het willen, het verlangen en het doen kan bewerken, Heer. En hier zijn wij als gemeente. Zullen we gaan staan? Hier zijn wij als gemeente, Heer. En we willen tegen u zeggen dat wij verlangen naar meer van u. Heer, mogen we u dieper leren kennen. Mogen we uw glorie zien in deze kerk, in Nijkerk, in ons land, in deze wereld. Gebruik ons, Heer. En laat alles wat u doet in ons uiteindelijk zijn tot eer van uw grote naam. Want wij aanbidden u, Heer Jezus. Amen.